Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament en lezen uit de profetieën van Zacharia. U wordt gelezen het derde hoofdstuk. Schriftlezing dus Zacharia 3.
Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: De Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: Doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal uw wisselklederen aandoen. Dies zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reine hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande dien steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op dien ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. De 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Gemeente, we laten ons vanavond in de prediking leiden door artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zijn toegekomen aan dat tweede artikel over de rechtvaardigmaking. Artikel 23. Waar als titel boven staat dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Zoals David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet, oftewel uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Jezus Christus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, het geweten vrijmakend van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen zoals onze eerste vader Adam, die al bevende zich met vijgenbladeren wilde bedekken. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunend op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook zou zijn, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten ieder zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. De gemeente, wij beginnen vanavond de prediking met een paar stellingen. Dat zal voor onze jonge mensen ook wel bekend zijn, misschien wel van de manier waarop dat in de klas gaat, op school. Of als je eens een keer een jeugdconferentie bijwoont, dat iemand een toespraak heeft gehouden en er is wat discussie gepland en dan worden er stellingen uitgedeeld en dan moet ieder daar maar van zeggen wat hij daarvan vindt. Nou, u moet dat dan maar niet hardop zeggen vanavond, dat wordt zo rommelig. Maar nou, maar eens even in gedachten reageren, gemeente, op deze twee stellingen. Stelling 1. Als iemand zegt, door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd. En als die iemand daarmee bedoelt dat er niets anders nodig is om mee te werken tot de genade van de rechtvaardiging, dan is zo iemand vervloekt. Stelling 2. Als iemand zegt, het rechtvaardigend geloof is slechts het vertrouwen op Gods barmhartigheid vanwege Christus, die is vervloekt. Zeg u ervan, gemeente? Wat zeggen de jonge mensen ervan? En hopelijk is het dan in je hart zo dat je zegt, dominee, dat zal toch niet waar wezen. En dat zal toch vanavond ook niet de boodschap van de prediking zijn. Nou, wees maar niet bang. Maar het is wel goed om eens even weer te schrikken van deze dingen. Als ik u vertel dat dit twee dingen zijn, je kan dat zelf nazoeken trouwens, die een aantal eeuwen geleden op een concilie van de Roomse kerk zijn uitgesproken, het beroemde, maar voor ons eigenlijk beruchte concilie van Trent, halverwege de 16e eeuw, de eeuw van de reformatie, heeft Rome een concilie bijeengeroepen om een antwoord te geven op die grote vraagstukken die door mensen als Luther waren opgeworpen. En op dat concilie is de leer van de reformatie veroordeeld. Wie dat aanhangt, is vervloekt. Uitspraken, gemeente, die tot op heden nog niet zijn teruggenomen. En die ons leren dat Rome tot op de dag van vandaag gebleven is bij die dwaalleer, dat de rechtvaardiging van een mens ook voor een deel te maken heeft met zijn eigen inbreng. En niet alleen maar een zaak van geloofsvertrouwen van een in zichzelf goddeloos mens kan zijn. Gemeente, we zeggen nogmaals, het stemt tot grote dankbaarheid dat dwars tegen dat alles in de vaderen hebben vastgehouden aan het bijbelse getuigenis van die rechtvaardigmaking van de goddeloze om niet. In die lijn hebben wij vorige keer in artikel 22 de belijdenis horen spreken en in die lijn gaan wij vanavond verder. En het gaat dan in feite vanavond om dezelfde vraag als waar vanmorgen de preek mee begon. Toen heb ik u een vraag uit de catechismus voorgehouden. Zondag 23. Dat is misschien wel makkelijk te onthouden, kinderen. Waarover gaat het in artikel 23? Over precies dezelfde dingen als in zondag 23. Wat baat het u nu alles dat gij gelooft in Christus? Wat zijn nou de vruchten? Wat is nou eigenlijk die rechtvaardigmaking van de goddeloze? Gemeente, wij gaan daar samen over nadenken. En we spreken nu over het rechtvaardigend geloof in Christus. Twee gedachten. Wat brengt dat geloof ons? En waar brengt dat geloof ons? Het rechtvaardigend geloof in Christus. Wat brengt ons dat geloof? En waar brengt ons dat geloof? Gemeente, het is natuurlijk niet voor niets dat wij tot twee maal toe met twee verschillende artikelen bepaald worden bij het stuk van de rechtvaardigmaking. Dat komt niet alleen maar omdat het een hele belangrijke zaak is, want je kan van alles in je leven missen, jongens en meisjes, maar dit kunnen we absoluut niet missen. Hier draait het eigenlijk allemaal om als we hier zondag in, zondag uit in de kerk samen zijn. De rechtvaardigmaking van de goddeloze. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de duivel daar zijn pijlen op gericht heeft. En dat er op dit gebied zo verschrikkelijk veel misstanden en misverstanden bestaan. Onder andere over de vraag, zo zou je het heel kort kunnen samenvatten. Wat God doet in de rechtvaardigmaking, lijkt dat nou op het werk van een dokter of op het werk van een rechter? Zo zou je het heel kort kunnen samenvatten. En de reformatorische opvatting, de Bijbelse opvatting, dat is dat er wel een moment komt in een mensenleven dat God aan je ziel gaat werken, als was hij een dokter, dat hij je daadwerkelijk gaat behandelen, dat hij je gaat genezen, dat hij dingen in je leven gaat veranderen en je gaat bevrijden van zonden en van zondige gewoonten. Maar voordat God, mag ik het met eerbied zeggen, aan de slag kan gaan als arts in de heiligmaking, daarvoor moet hij eerst als rechter gaan optreden. Die mij vrij spreekt, hoewel ik toch schuldig ben. Wonderlijk, ik kom in de beklaagdenbank te staan. Ik ben schuldig, ik ga het ook toegeven. Hebben we het vanmorgen ook over gehad. Die schuld toe-eigenen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En dan te horen dat de rechter zegt, maar ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen ongerechtigheid in mijn Israël. Hoe komt dat, Heer? Dat komt vanwege die grote advocaat, die schuld overnemende borg, Jezus Christus. Gemeente, wat daar in die rechtszaal gebeurt, we hebben daar dus ook in artikel 22 al over gehoord, maar daar gaan we nou eens even op inzoomen. Dat kun je met je camera ook doen, kinderen, als je een camera hebt, digitaal. Je drukt een knop in en dan ga je heel precies ergens naar kijken. Nou gaan we dus naar die rechtszaal en dan inzoomen op die rechtvaardigmaking. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies als God tegen die goddeloze zegt, en ik beschouw u niet langer als een goddeloze? Wat gebeurt er dan? Nou, het opschrift van artikel 23 zegt, dan gebeuren er twee dingen. Vergeving der zonden krijg je dan, dat is één. En in de tweede plaats de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Nou, dat gaan we natuurlijk straks bekijken, gemeente. Maar ziet u in de opbouw van ons artikel dat eigenlijk binnen de kortste keren, als dat wordt uitgelegd, Guido de Bret de Bijbel er snel bij gaat halen. En dat begrijpt u dan toch ook wel, als u inmiddels gehoord hebt van dat concilie van Trente en van de enorme scherpe en harde manier waarop die leer van de rechtvaardiging is afgewezen, dan ben je vervloekt, dan ben je verdoemd als je het daarbij houdt. Nou zegt als het ware onze belijdenis, laat Trente maar vloeken. Maar als we de schrift aan onze kant hebben, als het getuigenis van God zelf zo klaar en helder is, wat zal een nietig mens me doen, al heeft hij een mijter erop en al is hij een paus. Maar gauw naar de schrift om daar te ontdekken wat waarheid is. Psalm 32 kun je dan lezen, zegt Guido de Bret. David heeft het al gezongen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Paulus heeft het ook gezegd. Leest u Romeinen 3, Romeinen 4. zonder de werken der wet uit vrije genade om Jezus wil. Zo wordt een zondaar gerechtvaardigd. Net als Abraham, vergeet het niet, die geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Bijbels onderwijs. En gemeente, zonder nou de belijdenis te willen verbeteren, maar om dat nou proberen wat duidelijk te maken. Nou zetten we achter die namen van David en Paulus, zetten we vanavond bij wijze van illustratie nog een derde naam. Zacharia. Want dat gedeelte wat wij lazen uit Zacharia 3, dat kan ons helpen om vanavond zicht te krijgen op de betekenis van dit artikel. Maar misschien heeft alweer iemand gedacht, het is wel weer een beetje ingewikkeld. Waar gaat het nou precies over? Maar als je nou goed kijkt naar dat tafereel van die man die daar in Zacharia 3 stond, dan kun je uit wat er met hem gebeurt begrijpen wat hier nou bedoeld wordt met die vruchten van de rechtvaardigmaking. Nou, wat was dat dan voor een tafereel in Zacharia 3? Nou, dat is een van de beroemde nachtgezichten van de profeet. Die man die leeft in de tijd na de ballingschap. Er is inmiddels een deel van dat volk van Juda teruggebracht naar het land Kanaan. Die leven daar in en rondom Jeruzalem. Maar er is nog steeds reden tot zorg. En dat komt niet alleen maar door de politieke situatie, maar dat komt door die mensen zelf. Je kan zeggen, die mensen zijn wel gerepatrieerd, maar niet bekeerd. En dat is een groot verschil, gemeente. Je kan wel teruggeleid worden naar het land der belofte. Je kan wel weer opnieuw blijken krijgen van Gods gunst. Je kan wel voor de vorm weer in Jeruzalem gaan wonen en zelfs naar de tempel proberen te gaan. Maar dat is nog wat anders dan waarachtige bekering. En dat moeten we vandaag ook maar goed vasthouden. Een mens kan natuurlijk, omdat hij een slecht gevoel over zijn vroegere leven heeft, allerlei dingen gaan veranderen. Je kan dingen na gaan laten. Je kan andere dingen gaan oppakken. Een wat netter leven gaan leiden, er wat netter uitzien, je spraak enigszins aanpassen, je gewoontes veranderen, je huis opruimen. Maar met dat alles heb je nog geen waarachtige bekering. Daarvoor moet namelijk niet ik wat doen, maar daarvoor moet God wat doen. En dat is wat er dus gebeurt in Zacharia 3. Daar staat één man voor het aangezicht van de engel des Heren. Maar dat is een speciale figuur. Dat is Jozua de hoge priester. En alle kinderen in de kerk weten wel, die hoge priester, dat was iemand die als het ware heel dat volk van Juda vertegenwoordigde. Speciaal op die ene dag in het jaar, als hij met die schaal met bloed naar de ark van het verbond moest gaan, op de grote verzoendag, dan zie je dat heel duidelijk. Die ene man die staat daar voor die ark namens al die andere mensen. Maar dat is eigenlijk altijd zo met een hoge priester. Zie je de hoge priester aankomen met die namen van die stammen van Israël op zijn borst, dan zeg je dat is eigenlijk in één persoon dat hele volk. Nou, dan is het extra aangrijpend als je vervolgens ziet hoe die man eruit ziet. Dan zeg je, is dat nou een hoge priester? We weten uit de Exodus hoe een hoge priester eruit hoort te zien. Prachtige gewaden, mooi, rein, heilig om te zien. Echt iemand om naar op te kijken. Maar inmiddels, vers 3, staat die man daar met vuile klederen in het nachtgezicht. En ziet u dat voor uw gemeente, wat een aangrijpend tafereel dat is, want intussen staat hij wel voor het aangezicht van een heilige rechter. In de taal van Zacharia, de engel des Heren, maar dat is die speciale vertegenwoordiger van God zelf. In die engel staat de hoge priester in feite voor het aangezicht van de Heere zelf. En naast hem Een aanklager. Een demonische aanklager. De Satan staat aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Ik stel mij voor, die Satan die staat daar heel de tijd die Jozua aan te kijken en op te nemen en zijn mening te geven. Je ziet er niet uit, man. Hoe durf je hier zo te verschijnen? Moet dat nou een hoge priester zijn? Aanklagen en aanklagen. En wat is de duivel eigenlijk gemeen, kinderen? Luister je ook nog mee vanavond om proberen iets op te pikken van de prediking? Wat is de duivel vreselijk gemeen? Eerst verleidt hij je tot zonde. En als hij het voor elkaar heeft, dan zegt hij, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Dan gaat hij je ermee aanklagen. Gaat hij je ermee dwars zitten. En het ergste is, gemeente, hij heet dan wel de vader der leugenen en hij zit vol met leugens. Maar als hij een zondaar op zijn zonde gaat wijzen, dan spreekt hij voor één keer de waarheid. Of heeft u wel eens een keer een aanval gehad van de duivel en toen hij op uw zonde ging wijzen en dat u moest zeggen dat hij overdreef? Nee, dan ziet hij het ineens zo scherp, gemeente. Maar wat is het dan laag met die Jozua afgelopen? Zie hem staan. Maar ziet u uzelf ook staan? Dat is het beeld van die zondaar, zoals die het ernaar gemaakt heeft, omdat die zondaar is geworden, eens heilig, stemt voor de dienst aan de Allerhoogste, maar met vuile klederen, een mikpunt van spot en van aanklachten. En dan moet u er eens op letten, gemeente, hoe dat nou in Zacharia 3 verder gaat. Want kijk, je kan die nood zien en dat moeten we ook gaan zien. Daar hebben we ook om gebeden vanavond, dat de Heilige Geest dat nood voor je laat worden. En dan kun je vervolgens met die Jozua daar gaan staan. En ik stel mij voor dat die man niet naar de hoogte heeft gekeken, maar dat hij met een beschaamd gezicht naar de grond heeft staan staren. Dan kun je hoog uit jezelf wegschamen voor het heilig aangezicht van de Heere. Maar meer zit er van onze kant niet in. Heeft u dat al ondervonden? Heeft u dat met die Jozua al gemerkt? Je hoort van die man dan ook in heel dat hoofdstuk geen woord over zijn lippen komen. Hij weet niks meer te doen dan daar te staan en zich te schamen. Houdt u dat vast, gemeente? Maar dat er dan wat met hem gebeurt, dat is iets wat dan van de kant van God komt. Hij staat er alleen. Maar dan gaat de Heere wat met hem doen. De Heere gaat eerst die aanklager wegsturen. En hij zegt niet, je liegt, Satan. Nee, hij zegt, de Heere, schelde u. En vervolgens gaat hij Jozua bemoedigen. Wel op een eerlijke manier, want altijd als de Heere tot je spreekt, al is het in een bemoediging of anders in een bestraffing of een vermaning, maar dan is het altijd heel eerlijk. Is deze niet een vuurbrand? Dat moet je je dan maar laten noemen, gemeente. En bent u er al nederig genoeg voor gemaakt om ook onder zoiets te kunnen buigen? Dat je zegt, ik ben niet meer dan zo'n sprokkelhoutje wat nergens anders meer toe deugt dan om de kachel ermee aan te maken. Dat is wat. Moet je voor ingewonnen worden. Maar om dan tegelijkertijd, zo eerlijk als de Heere is, ook die bemoediging te horen. Dit is er wel een die wordt op het laatste moment uit het vuur gerukt. En zonder nou alle bekeringen over één kam te willen halen. Maar zou dat eigenlijk niet in alle verhalen terugkomen als een kind van God gaat vertellen hoe het met hem is gegaan en hoe de Heere hem heeft uitgeholpen en toen die bekeerd werd, dat ze dan toch op een of andere manier allemaal wel iets daarvan herkennen, dat ze dan niet zeggen, nou ja, bij mij ging het niet zo heftig, want ik was nou eenmaal niet zo'n grote zonder als mijn buurman, maar dat je allemaal wel iets kent van dat vuurbrand zijn, dat sprokkelhout, dat wegwerpelijke. En wat een wonder, ik brandde al bijna. En hij haalde me uit de open haard. Dat is eenzijdig werk van God, zegt Zacharia 3. En wat doet dan de Heere als die met Jozua dan gaat beginnen? Gemeente, dan moet u heel goed zien, want dat is het verband met ons artikel, dat er dan twee dingen gebeuren. Om te beginnen, vers 4, dan worden die vuile klederen van die hoge priester weggedaan. Niet alleen maar uitgedaan, maar ze worden weggedaan. Doet deze vuile klederen van hem weg. En als de dienstknechten van de engel des Heren dat gedaan hebben in dat nachtgezicht, dan wordt dat ook nog eens een keer openlijk bevestigd. Zie, zegt dan die engel tegen die hoge priester, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Dat is één. Stel je nou eens voor, jongelui, dat dat nou daarbij gebleven zou zijn. Zou Jozua daar erg gelukkig van geworden zijn, dat ze hem uitgekleed hebben en zijn vuile klederen de deur uitgegooid. Maar ja, daar sta je dan. Naakt. Voelen we aan, gemeente, dat zal de verlossing van deze hoge priester volkomen zijn, dat er dan nog wat moet gebeuren. En dat gebeurt ook, vers 4 is nog niet uit. Niet alleen ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, ik zal u wisselklederen aandoen. En dat gebeurt van top tot teen, gemeente, er wordt expres nog bij gezegd, tot en met het hoofddeksel van deze hoge priester, de reine hoed waarop staat de heiligheid des Heren, dat sluitstuk van zijn ambtelijk gewaad, van top tot teen wordt die man overkleed met reine klederen. Nou kijkt u dan nog eens even, gemeente, naar de titel van ons artikel 23. Vooral degenen die net zeiden het is ingewikkeld, het is een beetje moeilijk. Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Het is een hele mond vol, maar denk aan Zacharia 3. De rechtvaardigmaking omvat twee weldaden. Eén, de vuile klederen gaan uit. En dat noemt Guido de Bray vergeving der zonde. En twee, reine klederen krijg je aan. En dat heet toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Maar nou is de vraag, gemeente, voordat we dat nou verder gaan uitwerken, heeft u ook aan die beide kanten van de rechtvaardigmaking behoefte gekregen? Is dat een belangrijke vraag, dominee? Nou, eigenlijk wel, gemeente, want kijk eens, wij moeten ook altijd onderscheid maken tussen waar geloof en schijngeloof, maar dit is één manier om dat te doen. Want weet u, er is een bepaald geloof denkbaar die eigenlijk alleen maar behoefte heeft aan dat eerste. Als je zonden toch maar vergeven zijn. Als datgene wat ik achter mij heb liggen, waar ik liever niet meer aan terugdenk, waar ik ook nooit meer aan herinnerd wil worden. En stel je voor dat God er nog eens op terugkomt. Maar als dat nou in orde gemaakt is, die rekening is verscheurd. Dat geldbedrag is voldaan. Die nare herinnering is uitgewist. Dan heb je toch genoeg om mee te kunnen sterven. Ja, maar McShane die vraagt, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij niet blanco? Nee, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zit daar dan verschil tussen? Nou, ik zal het u proberen uit te leggen, gemeente, aan de hand van die financiële crisis die nu gaande is, ook in Europa. Kijk, het is één ding om een land te helpen en om de grote tekorten die er zijn op te vullen en te zeggen, nou ja, je hebt 80 miljard te weinig, wij geven jou 80 miljard. Maar hoe ver zijn ze dan? Op nul? Kan iemand leven, gemeente, met een saldo op zijn bankrekening van 0,0? Nee, daar moet ook nog wat bijgeschreven worden. Niet alleen die schuld moet betaald worden, maar daar moet iets positiefs tegenover komen te staan. Niet alleen, gemeente, moet u vrij van schuld worden, maar u moet vol van gerechtigheid worden om voor God te kunnen bestaan. En hopelijk zijn we dan toe aan de vraag, zijn die twee dingen die we hebben moeten nou ook allebei te krijgen? En op welk adres zijn die dan allebei te krijgen? Gemeente, misschien heeft u al een beetje aangevoeld dat zelfs diep in het Oude Testament daar al aanwijzingen te horen waren die ons bij dat juiste adres willen brengen. Dan denk ik niet alleen aan het feit dat die hoge priester in dat nachtgezicht, die vertegenwoordiger van dat volk Jozua heet, heenwijzend naar iemand anders die eens een keer een volk zou gaan vertegenwoordigen voor zijn vader, die grote Jozua, die grote heilbrenger. Maar denkt u ook aan de profetie die erop volgde, dat de Heere ronduit ging verklaren hoe hij dat vergeven van die zonden mogelijk zou maken. Mijn spruiten komt eraan, staat er verderop in hoofdstuk 3, die nakomeling uit het huis van David. En die zal ervoor zorgen, vindt u dat niet een prachtige uitdrukking? Dat de ongerechtigheid van dit land op één dag weggenomen zal worden. En ieder kind in de kerk weet dan toch wel waar die ene dag op slaat. Op welke ene dag is de ongerechtigheid van heel Gods volk weggenomen? Het was op een vrijdag. Op een goede vrijdag. En dan gaan we nog een vraag stellen, gemeente. Dan worden we dus naar de Heere Jezus verwezen. Maar nou vragen we, heeft de Heere Jezus nou alles in huis om die twee dingen te kunnen geven die we blijkbaar allebei nodig hebben? En we vragen dat niet uit wantrouwen tegenover de Heere Jezus, gemeente, maar het is omdat de zaken zo nauw liggen, omdat het hier gaat om uw eeuwig wel en uw eeuwig wee. We moeten precies weten waar we vanavond aan toe zijn. We moeten naar de Heere Jezus toe, maar als we dan bij hem te raden gaan, kan die dan allebei die dingen geven, dat die vuile klederen uitgaan en dat die witte klederen aangetrokken worden. Nou, gemeente, dan zal ik u vanavond iets vertellen over de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. U ziet wel dat dat in ons artikel naar voren komt. De gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus staat er ergens halverwege. Dan zal ik u daar eens wat van vertellen. Nou lijkt het misschien wel een beetje categorisatie worden, maar luistert u even mee. Kijk, die gehoorzaamheid van de Heere Jezus kun je op twee manieren bekijken. Als je let op zijn rondwandeling op aarde, die ongeveer een jaar of 33 heeft geduurd, dan weten wij van dat leven van de Heere Jezus dat hij elke dag van zijn bestaan, elk uur van de dag, in zijn gedachten, in zijn woorden, in zijn daden volmaakt afgestemd is geweest op de wil van zijn vader. Er is nooit één moment geweest dat ze hem konden betrappen op een zonde. En hij heeft dat ook een keer tegen de fariseeën gezegd. Wie van u overtuigt mij van zonde? En toen waren ze meteen uitgepraat, want ze hadden een heleboel tegen hem willen zeggen. Maar die vraag kon niemand beantwoorden. Niemand overtuigt hem van zonde. Altijd gehoorzaam aan de wet van God. Die wet was zelfs in de meest diepe zin van het woord in het binnenste van zijn ingewand. Nou, dat noemen wij de dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus. De belijdeniscategorisanten die van de week de vragen voor de kerkenraad hebben opgezegd, die hebben het geleerd als de actieve gehoorzaamheid van Christus. Hij is actief altijd onderworpen geweest aan de wil van God. Maar nou zoomen we even in op de laatste 24 uur van dat leven. Die Goede Vrijdag. En dan wordt de Heere Jezus aan het begin van die Goede Vrijdag gebonden en afgevoerd naar zijn aardse rechters. En eer dat hij oog in oog komt te staan met zijn hemelse rechter, worden de handen die eerst gebonden waren aan het kruis op Golgotha vastgenageld. De Heere Jezus kan ogenschijnlijk niks meer doen. Hij is overgeleverd. Hij moet met zich laten doen wat de mensen maar willen. Hij laat dat ook doen. Want wat is het geheim van zijn gewilligheid? Achter Caiaphas en achter Pilatus en achter al die andere aanklagers reist daar die grote hemelse rechter op, onder wiens oordeel Gods Zoon vandaag gewillig gaat buigen, omdat hij gewillig is om in die weg die de Vader hem aanwijst, heel de prijs van de verlossing te gaan betalen. Daarom haalt hij die 12 legioenen engelen er niet bij in Gethsemane. Daarom zegt hij niks als Pilatus hem al die vragen stelt. Daarom zwijgt hij ook en doet hij niets als ze bij Golgotha roepen: kom er nou eens af als je zo sterk bent. Hij buigt gewillig en blijft gehoorzaam. Gemeente, dat noemen wij de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. En zo werd hij een volmaakte borg van zondaren. Heeft u vuile klederen? En is er niemand in Sliedrecht of omstreken die u kan helpen om daar vanaf te komen? Dan is de enige oplossing te schuilen achter de lijdelijke gehoorzaamheid van de borg. Heeft u behoefte aan wisselklederen? Want dat uittrekken, dat is niet het enige. Maar om nou weer bekleed te worden, niet te schande te staan voor iedereen te kijken, maar overkleed met reine klederen. Heeft u daar ook behoefte aan, gemeente? Doe dan een beroep op de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En hoe dan? Nou, als u dat vraagt, dan gaan we naar het artikel zelf luisteren. Steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus. Die gehoorzaamheid die de onze is, wanneer wij in hem geloven. Ja, dominee, nou ben u weer precies op dat punt waar het bij mij dan altijd vastloopt, zegt hij. Ik zit nou al een tijdje naar die preek te luisteren. Ik heb het gevoel, nou komt het antwoord eraan op mijn vragen. En dan komt het antwoord en dan is het iets waar ik mee vastloop. Want als het woord geloof valt, dan zeg ik van mijn kant, dat is zo moeilijk, dat is zo onbegrijpelijk. Ik kan dat niet, ik weet dat niet, ik heb dat niet. Het klinkt ook zo eenvoudig en daarmee zo onbereikbaar. Geloof. Gemeente, als de geest nou dat woord gaat toepassen en je gaat onderwijzen door de prediking, dan ga je zien, geloven is vertrouwen. En als ik op mezelf zie, dan is dat inderdaad niet iets wat binnen mijn bereik ligt. Want als ik hier kijk, gemeente, dan is alles alleen maar wanhoop en duisternis. Dan valt er niks te vertrouwen. Maar zie ik op die gekruisigde en opgestane Christus, dan is er reden te over om te hopen. Maar behalve dat de geest ons wil leren dat geloof een zaak van vertrouwen is, is er vanavond nog iets belangrijks over dat geloof te leren. En denk dan weer even ook aan Zacharia 3. Wat vanavond heel sterk onderstreept wordt: geloven is niet iets doen. Geloven is helemaal stilvallen. Zo stil als die aangeklaagde en die zich schamende Jozua, die niks anders weet te doen dan daar te staan en zijn hoofd te buigen. En op de aanklachten van de duivel kan die zelf geen antwoord geven, want het is allemaal waar, gemeente. Zo stilvallen. En dan, zegt ons artikel, dan gaan steunen en rusten op de gehoorzaamheid van Christus. Ik heb ooit een paar preken gelezen van een vrij onbekende Engelse puritein, Robert Trail, die heel veel zicht gehad heeft op de rechtvaardiging door het geloof. Trail zegt daar ook ergens in een van die preken, als iemand zegt dat hij moeite heeft om te geloven en dat hij dat niet kan opbrengen, weet u wat dan eigenlijk zo iemand zegt? Dat is, zegt Trail, te vergelijken met een reiziger die in een herberg aankomt. Hem wordt een bed gewezen om te gaan uitrusten en die reiziger die zegt, ik ben te moe om te gaan liggen. Want geloven, gemeente, is geen werk. Het is uitrusten. Het vergt van de zondaar geen inspanning. Denkt u ook bijvoorbeeld aan dat tafereel uit de woestijn, de mensen die gebeten waren door de koperen slang. Kinderen, wat moesten die mensen doen om genezen te worden? Moesten ze naar die slang toekruipen? Moesten ze bij die stok gaan staan en zich aan die slang vastklampen? Moesten ze nog wat anders gaan doen voordat het werkte, voordat ze ook genezen werden van die dodelijke beet van die slangen? Wat moesten die mensen doen? Kijken. Kijken. En met dat ze vertrouwend opkeken naar de verhoogde slang, voelden ze, ik ben beter. Gemeente, wat is geloof? Restloos en werkeloos, verwachtingsvol opzien naar de verhoogde Christus. En de belofte die we in de schrift horen klinken is zo duidelijk. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Gemeente, je hoofd en je hart en je hand op die belofte te leggen en te zeggen, Heere, dan moet het zo, zonder iets van mij, alleen omdat u het zegt en alleen om Jezus wil. Dat heet geloof. En hoe is er nou iemand aan toe, gemeente? Dat is de tweede vraag die wij vanavond zouden stellen. Waar brengt dat geloof je dan? Hoe gaat dat dan? Wat voor mensen krijg je dan die dat met artikel 23 hebben geleerd? Nou, gemeente, dan zijn er een aantal dingen te leren om ons leven naast te leggen. Wat nou geldt als je dat ware geloof mag kennen? Ziet u met mij aan het eind van het artikel de eerste opmerking die we maken, want we gaan dan van achteren naar voren. Het eerste wat we dan even onderstrepen, dat citaat uit Psalm 143. Hoe is een ware gelovige die mag delen in de rechtvaardigmaking eraan toe? Dat is iemand die te herkennen is aan blijvende verootmoediging. Want is dat niet opmerkelijk? Dat je hier halverwege de Nederlandse geloofsbelijdenis in een stuk waarin het gaat over iemand die genade kent, die de Heere Jezus heeft omhelst, die is gaan rusten op zijn borgwerk, dat je daar nou juist Psalm 143 tegenkomt. Is dat niet opmerkelijk? Is iemand dat dan niet voorbij? Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Nee, dat raak je nooit voorbij. Dan begint het een keer mee als ik voor de eerste keer word overgebogen om een schuld te gaan erkennen en om een faillissement te gaan toegeven. Maar zo blijft het ook, gemeente. En het ware geloof is daaraan te herkennen dat het net als die psalmdichter met dat fiasco en met die nood tot God gaat schreeuwen. Heel belangrijk, gemeente. Ik wil u dat ook wel illustreren aan de hand van een voorbeeld dat ik las in dat prachtige boekje van Spurgeon over rondom de enge poort. Dat boekje wat ook al heel veel mensen, ook in onze gemeente, tot zegen is geweest. Waar gesproken wordt op een kinderlijk eenvoudige manier over de toe-eigening van het heil. Rondom de enge poort. Dan zegt Spurgeon, dat is een keer een jonge man was ergens in het centrum van Londen. En van de knecht van een bakker of een slager. En die had een van zijn geldstukken verloren. Hij had niet goed opgepast en er was iets uit zijn zak gerold. Een of andere stuk van 2 of 5 shillingen. Dat was in een put van een riool gerold. En Spurgeon heeft er een plaatje bij laten afdrukken. Die jongen zit daar op zijn knieën bij dat rooster. En hij zit daar maar te wijzen. Kijk, daar is die gevallen. Daar is die gevallen. En daar is die heel de dag blijven zitten, zegt Spurgeon. Daar is die ingevallen. Nou, zo kan het geestelijk ook zijn, gemeente. Mens die iets ontdekt van zijn schuld en dat hij niet voor God kan bestaan. En die blijft daarin zitten. Die blijft daar ook maar op zien en naar wijzen met het hoofd naar beneden. Maar mag ik u nou net als de prins der predikers zeggen, gemeente. En dat horen we in ons artikel terugkomen. Wie nu werkelijk ontdekt is aan zijn nood en zijn dood. Die gaat niet naar beneden kijken, maar die gaat omhoog zien. Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Maar om dan bij de Heere op die gerechtigheid te gaan pleiten. Waar u zelf van gezongen hebt. Herhaaldelijk van gezongen hebt. Help mij uit door uw gerechtigheid. Dat is waar geloof. En dan niet alleen maar je schuld bij God bekend maken en roepen om genade. En na ernstig overleg, zoals Psalm 32 zegt, je zonde aan hem bekend maken. Maar dan omgekeerd ook. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want misschien zit u vanavond wel onder de prediking uw zonde stil te beleiden. En is er in uw hart een zucht omhoog gegaan, Heere, zo doe gij ook aan mij, zoals het vanavond gepredikt wordt, dat die last ook van mij af mag vallen. En dat ik er ook in mag delen, in die vrijspraak, in die plaatsverwisseling, in die verwisseling van klederen. Gemeente, als dan de Heere antwoord geeft en zegt waar dat te vinden is. Dat gelovig steunen en rusten op Jezus gehoorzaamheid alleen. Luistert u dan naar die stem. En als er zijn die dan met angst en beven zich afvragen, zou ik me niet bedriegen en zou het niet tegenvallen om mijn steunsels los te laten. En om dan op de Heere Jezus mij terug te laten vallen, op hem te steunen en te leunen. Nog één voorbeeld uit dat boekje van Spurgeon, gemeente. Hij haalt dan ook een verhaal aan van een bergbeklimmer. En die man glijdt op een zeker moment uit en hij kan zich voordat hij in het ravijn denkt te storten nog net aan een tak vastgrijpen. En hij hangt daar te bungelen, hulpeloos, hopeloos. Hij durft niet los te laten. Wie weet wat een val hij zal maken als hij los zal laten. Maar op een zeker moment moet het er toch van komen. En hij valt 30 centimeter naar beneden op een bed vol mos. Geen schrammetje. Hij was zo dicht bij de grond en hij wist het niet. En hij durfde zo lang niet los te laten, want wat zou er gebeuren? Gemeente, die man had nog niet eens een belofte dat hij goed terecht zou komen. Die belofte heb u wel. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. En er is nog nooit een zondaar door de gehoorzaamheid van de Heere Jezus heen gezakt. Onze belijdenis gebruikt daarvoor niet voor niets het woord fundament. Dat is datzelfde wat de Heere Jezus in de bergreden keer heeft gezegd toen het ging over die twee bouwers. Dit is, gemeente, de rots waarop het huis blijft staan, al gaan er nog zoveel stormen overheen. Dit is die uiterste hoeksteen waar het hele godsgebouw op gefundeerd kan worden. De borg gerechtigheid van Christus. Nou, hoe is het verder met een ware gelovige, gemeente? In de tweede plaats hoor ik, en dan ga ik ietsje verder terug in artikel 23, dat zo'n ware gelovige het steeds weer alleen van de Heere Jezus moet hebben en steeds weer alles buiten hem moet afzweren en moet loslaten. En daar wordt best heftige taal voor gebruikt. Ik weet niet hoe dat op u overkwam, maar dat is toch wat dat er staat als je nou op iets anders zou steunen buiten de Heere Jezus, al was het nog maar voor zo'n klein deel, voor 1% of voor 1 promil... dan zou je door de toren van God verslonden moeten worden. Deed denken aan wat ooit tegen dominee Hendrik de Kok gezegd werd, toen die man in Ulrum predikant werd en er een oudere catechizant was, een man die veel ouder was dan de dominee, Klaas Kuipinga, en die zei tegen de dominee, die er zelf aanvankelijk nog niet veel van had begrepen: dominee, al moest ik nog maar 1 zucht aan mijn behoud toedoen, dan was ik nog verloren. Het heeft de dominee toen aan denken gezet. Maar hebben we het ingeleefd, gemeente? Al zou je voor zo'n klein beetje op iets buiten Christus steunen, was het een verloren zaak. Maar dat moet je dan wel ook in de praktijk leren. Maar kijk eens, daar wordt dan zo'n Bijbels voorbeeld bij aangehaald. Heel lang geleden. Over wat onze eerste ouders ooit hebben geprobeerd toen ze als zondaar voor God de allereerste keer moesten verschijnen. Eigenlijk net zo'n soort situatie als Jozua. En wat kun je proberen te doen als je ook ziet, ik ben helemaal vuil, zoals ik nu ben, kan ik God niet onder ogen komen. Toen hebben ze een aantal vijgenbladeren gepakt en ze hebben er wat van gemaakt om zichzelf mee aan te kleden. Want ze konden zoals ze waren niet voor God verschijnen. En zijn ze met die vijgenbladeren het paradijs uitgelopen, kinderen? Wat staat er aan het eind van Genesis 3? Als ze dan de Hof van Eden moeten verlaten, maar hoe zien ze er inmiddels uit? Hebben ze die vijgenbladeren niet meer aan? Dan heeft God ze wat anders gegeven. Vellen van beesten waarmee Adam en Eva worden aangekleed. Maar ieder kind in de kerk kan snappen, als er een vel van een beest tot een kledingstuk voor een mens gemaakt wordt, dan heeft dat beest daar wel voor moeten sterven. Wat een diepe les, gemeente. Heeft u ook om die reden al begrepen dat het niet alleen maar onbegonnen werk is om uzelf met vijgenbladeren te bedekken, maar dat het ook een belediging van de Heere Jezus is als u dat probeert? Alsof die vijgenbladeren van mijn eigen gerechtigheid dezelfde waarde zouden kunnen hebben als de klederen des heils waarvoor iemand het leven heeft gelaten. Hoe zegt Hieronymus van Alphen het ook alweer? In zijn mantel ingehuld vind ik bedekking voor mijn schuld. Het kleed van zijn heiligheid is mij tot sieraad toebereid. Ach, niets van ons en het al uit hem. Zo komt men in Jeruzalem. Gemeente, wat is er nog meer van een ware gelovige te zeggen? Ik ga nog een stapje terug in het artikel. Als ik het goed lees, dan is zo iemand een rijk mens, ja, gezien van de kant van de Heere Jezus, want die wordt door Christus met een schat aan zegeningen overladen. Want de gehoorzaamheid van Christus is genoeg om al onze ongerechtigheden te bedekken. Heb je ook wel eens in een nacht wakker gelegen en terwijl u wakker lag, dacht u terug aan al die jaren die achter u lagen en opeens schieten de dingen in je gedachten. Dat je denkt, ja, dat weet geen mens meer natuurlijk, 40 jaar terug, 30 jaar geleden. Maar het is wel schuld voor God. Of je ligt zomaar eens even te denken over de week die achter je ligt, of de dag die je meegemaakt hebt. Hoeveel dingen zijn er, gemeente, die zich opstapelen en opstapelen. Er zijn een hoop dingen waarvan een mens denkt, dat valt nog wel mee. En daar heb je niet zo'n last van. Maar er zijn ook van die dingen in het mensenleven. Die blijven altijd maar knagen en die geven altijd nog het gevoel. Voordat dat nou eens opgeruimd is. Wie achter Christus wegschuilt, mag weten dat al zijn ongerechtigheden zijn bedekt. En wat daar achteraan staat, gemeente, is dat ook niet iets geweldigs. Juist als je weet wat het is om een bonzend hart te hebben en een aanklagend geweten. Als je weet wat het is om niet alleen maar door je geweten, maar ook door de duivel aangeklaagd te worden. En eerlijk, je hebt op 1000 vragen geen antwoord. En al die aanklachten, en het is allemaal waar, en het is eigenlijk nog erger. Hopeloos, uitzichtloos, reddeloos. En mijn geweten komt niet tot rust. Ja, aan de voet van het kruis komt dat geweten tot rust. Want de gehoorzaamheid van Christus is genoegzaam om de consciëntie vrij te maken van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te naderen. Zijn dat de dingen, gemeente, waar u mee loopt? Is er vrees in uw hart dat u nog eens met uw ongerechtigheid moet omkomen? Dan bepaalt Gods woord uw aandacht er vanavond bij dat het niet nodig is voor een zondaar om in zijn ongerechtigheid om te komen, want er is een schuldovernemende borg. En er is een gewillige rechter om u in zijn naam onschuldig te verklaren. En er is een Heilige Geest die u via de prediking laat aandringen om zo snel mogelijk achter die Heere Jezus weg te schuilen. Gemeente, toen ik dat gisteren opschreef in mijn preekschets, toen dacht ik, dat doet me eigenlijk denken aan iets wat pas gebeurd is. Misschien vindt u het een beetje ongepast, maar ik zeg het toch maar. Ik moest denken aan die arrestatie van Bin Laden. Daar hebben we allemaal heel veel van gehoord. Ik heb ook gehoord, ik weet niet of het klopt, dat die man in zijn laatste ogenblikken zich achter iemand anders probeerde te verschuilen. Een menselijk schild. Ik geloof dat het een vrouw was. Nou, als je zoiets leest, dan zeg je, nou, wat een vreselijke daad, wat laaghartig om zo iemand anders als schild te gebruiken en om zo proberen het leven te redden ten koste van een ander. Geen goed woord voor over. Maar nou het wonderlijke, gemeente, nou laat God afkondigen dat in zijn rechtszaal het wel mag. Er is iemand te vinden die biedt dat zelf aan. Dat u hem voor u houdt als u voor God komt te staan en dat God dan naar hem kijkt en niet naar u. Jezus Christus. Hij wil opvangen wat ik aan straf op me af zou moeten krijgen. Gemeente, dan begrijpt u ook wel dat het laatste, en daarom deden we het maar even zo, het laatste waar je dan bij uitkomt, het vierde kenmerk van zo'n gelovige, is dat hij dan niet anders meer weet te doen dan God alleen de eer geven. Dat staat eigenlijk al vrij vroeg in ons artikel. Daarom houden we dit fundament altijd vast. Gode al de eer gevende. En daarmee krijgen we een laatste mogelijkheid om ons eigen leven en onze eigen godsdienst te toetsen. Want wat er ook allemaal aan dwaling mag zijn en aan schijngeloof en aan misverstanden, als een mens van het pad van de schrift af is en het ware geloof niet heeft, maar iets wat erop lijkt, komt hij nooit aan dat Gode alleen de eer toe. Want dan zit ergens in het verhaal een mens er zelf tussen. Dan moet hij zelf ergens iets doen, het zij in zijn wedergeboorte of in zijn bekering of in zijn geloof. Dan is hij nog niet helemaal uitgewerkt. En dan kan ook niet alleen God de eer krijgen. Kijk uw eigen leven er maar op na. Is het nou werkelijk soli deo gloria geworden? Of heb ik zelf ook nog een beetje een lintje verdiend? Dominee, ik wou maar dat ik het had, zegt iemand tenslotte. Maar ik ben bang dat ik er toch niet bij kan. Mag ik u dan tenslotte nog op één zin wijzen uit ons artikel. Wat na dat stuk over die eer gaat, Gode, al de eergevende, daar staat bij, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn. Dat is weer een hele moeilijke zin, dominee. Het is een bevrijdende zin, gemeente. Dat betekent, weet je hoe je nou van al die vragen en van al die ongerechtigheden verlost kunt worden? Door tot God te gaan en te bekennen. Dat moeten ze voor de officier ook en voor de rechter. Bekennen zodanigen als wij zijn. Er dan maar geen mooi verhaal van maken. En er niet te langer omheen draaien. En niet zoeken naar verzachtende omstandigheden. Of ik kon het niet helpen. Of ze hebben het me verkeerd voorgezegd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En wie zo, gemeente, gaat bekennen. En het hoofd buigt onder de aanklacht. Mag vervolgens horen. Ik zal uw ongerechtigheid wegnemen. Zo worden zondaren gebracht. Tot de vreugde. De vrede. De vrijheid van de kinderen Gods. Waarin er maar één verdient om groot gemaakt te worden. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, om Jezus wil, genadig wil vergeven. Amen.